Dit is de ochtend van Radio 1.
En dan moeten we naar die cijfers. Elke dag komen er gemiddeld 4150 nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus bij. Dat is het trieste cijfer dat we intussen al halen, Benedikt.
En vorige week woensdag waren er zelfs meer dan 6000 nieuwe besmettingen op één dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens blijft toenemen. Elke dag belanden er 126 mensen in het ziekenhuis en sterven er 16 mensen aan de gevolgen van het virus. En professor infectiologie Erika Vliegen noemde die cijfers angstaanjagend gisteren bij de collega's van de zevende dag.
Ja, dit gaat hard en zeker de laatste dagen, waar dat je echt ziet dat die curve weer echt haar volledige exponentiële karakter gekregen heeft.
Mogen we dat dramatisch noemen of is dat overdreven?
Maar ik denk dat we gewoon moeten de zaken niet dramatiseren, maar ze zijn angstaanjagend op zichzelf. Dit is niet goed en dat moeten we ook in alle eerlijkheid zeggen.
Niet dramatisch, maar wel angstaanjagend. Ik weet niet welk woord ik het ergste vind. Kunnen we misschien vragen aan Herman Goossens, klinisch bioloog aan het UZA. Goedemorgen, meneer.
Goedemorgen.
Dat zijn woorden die ik mevrouw Vliegen nog niet vaak in de mond heb horen nemen. Is het ook uw aanvoelen?
Nee.
Zijn de cijfers angstaanjagend?
Nee, en ze heeft helemaal gelijk. Ik vind deze cijfers ook echt beangstigend. Je ziet een exponentiële groei. Je ziet een versnelling die blijft die zich verder zet. Je ziet dat de epidemie verdubbelt om de week. Je ziet ook dat het reproductief getal in een aantal provincies naar de 2 gaat. Ik vind dit beangstigend, absoluut. Ja.
Dan moeten we het over de maatregelen hebben zoals die vorige week zijn voorgesteld. Dat duurt natuurlijk altijd even voor we zien wat het resultaat daarvan is. Maar zijn die voldoende? Had u liever nog meer gezien nu we dit al weten?
Wel, het is natuurlijk een politieke beslissing, maar ik vrees dat er toch bijkomende maatregelen noodzakelijk zullen zijn. En dan kun je verschillende zaken doen natuurlijk. Ik denk dat er nog meer moet ingezet worden op telewerken. Ik denk dat je alle evenementen waar dat er een superverspreider zou kunnen plaatsvinden moet stoppen. En denk ik bijvoorbeeld aan indoorsporten. Ik denk ook dat het hoger onderwijs misschien in het rood moet. Je kan zelfs denken aan een avondklok, scholingsverbod. Je kunt aan verschillende zaken denken om toch nog die versnelling te doen stoppen en de groei te doen vertragen.
Ja, en u zegt niet tot volgende week wachten daarmee.
Opnieuw, dat is een politieke beslissing, maar ik vrees dat het niet zal kunnen zonder bijkomende maatregelen. Ik had toch nog gisteren overleg met mijn Nederlandse collega's die vandaag samen zitten en die morgen aan de Nederlandse regering maatregelen zullen voorstellen. Daar wordt al luid op gedacht aan een lockdown, dat het inderdaad zou kunnen vermeden worden. En dat hopen ze natuurlijk, maar ook zij zijn bijzonder, bijzonder verontrust over wat er in Nederland aan het gebeuren is. En daar is het zelfs iets getrager, daar verdubbelt het om de 10 dagen, bij ons is het om de week. Ondertussen hebben we Nederland voorbijgestoken, zij staan nu op de 2e plaats in Europa. Alleen Tsjechië staat nog voor ons, dus ja, het is denk ik alle hens aan dek.
Ja, en daarmee heeft u het woord lockdown laten vallen, dat we vandaag ook in een paar kranten lezen. Uiteraard is ook dat opnieuw een politieke beslissing. Dat is natuurlijk de strengst mogelijke manier. Is dat een oplossing? Je voelt ook dat veel mensen dat stilletjes aan beginnen te denken. Dan maar liever dat.
Ja, inderdaad. Het wordt meer en meer luidop gezegd. Ik hoop dat we het kunnen vermijden. En daarom denk ik inderdaad dat bijkomende maatregelen toch best zo snel mogelijk genomen worden. Ik hoop dat we het kunnen vermijden. En ik hoop vooral dat we die maatregelen kunnen nemen om vooral de lagere en de secundaire scholen te beschermen. Want ik denk dat we er alles moeten om doen om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. Van de lagere scholen, van de secundaire scholen. Dat had dramatische gevolgen in maart. En dat moeten we echt in alle prijzen vermijden.
En daarvoor moet de rest zoveel mogelijk op slot, hoor ik u hardop denken. Nog even over de cijfers zelf. Want wij zeggen hier nu ook al de hele ochtend, 4150, maar dat is het per dag het weekgemiddelde. Benedikt zei het hier dan net correct. Hè? Zij zei, vorige woensdag waren er bijvoorbeeld meer dan 6000 per dag. Moeten we dat opnieuw doen? Moet Cienciano dat doen? Elke dag de dagcijfers? Waarom doen we dat eigenlijk nog niet? Heeft dat een belangrijkere urgentie?
Nu, je krijgt een betere weergave natuurlijk als je het wat op lange termijn doet. Maar goed, hoe je dat ook uitdrukt, de cijfers zijn spectaculair.
Ja.
Op 7 oktober waren inderdaad 6500 besmettingen. En natuurlijk, je ziet nog niet spectaculaire toename in het aantal opnames, het aantal verblijven op intensieve zorgen. Maar dit kun je niet tegenhouden. Hè. Als dat zo verder gaat, dan gaan die dijken geleidelijk aan afbrokkelen en uiteindelijk breken tussen de generaties. En dan ga je inderdaad zien dat het aantal opnames gaat stijgen, dat het aantal verblijven op intensieve zorgen gaat stijgen. stijgen, dat het aantal overlijdens gaat stijgen. En dan denk ik dat het toch wel dramatisch is, want dan gaan die bedden uiteindelijk ook vol geraken en kan ook de goede zorg, normale zorg, niet meer aangeboden worden. En dan krijg je niet alleen mensen die overlijden aan het coronavirus, maar ook aan andere aandoeningen waar we geen zorg meer kunnen voor verlenen.
Hoe zit dat aan het USA? Want we hadden daarnet de CEO van het Sint-Jan ziekenhuis in Brussel is de gast, die zei, daar zijn we voorlopig nog niet. De reguliere zorg wordt nog gevrijwaard.
Nee, absoluut, bij ons ook niet. Maar we zien dat het aantal opnames stijgt. En je ziet inderdaad dat er meer mensen op intensieve zorg liggen. Maar dat zie je in alle ziekenhuizen in België. Dus overal zie je hetzelfde fenomeen. En ja, kijk, nogmaals, in absolute cijfers klinkt dat nog niet veel. Hè? Tussen de 10 en 20 doden. De mortaliteit, sterftecijfer ligt rond de 10% bij de 80-plussers. Dat klinkt niet veel, maar je zou kunnen zeggen, oké, dan betekent dat 90% van de mensen het overleeft. Dat klopt. Maar in absolute aantal is dat wel uiteindelijk zeer veel. En nogmaals, die bedden gaan uiteindelijk vol geraken.
En die reguliere zorg, want dat hoorden we hier ook in Brussel, dat dat samen zal beslist worden met alle ziekenhuizen, wanneer er moet opgeschaald worden en dat het dan verspreid wordt, is dat ook een plan in Antwerpen?
Ja, er zijn afspraken gemaakt, absoluut, tussen ziekenhuizen om inderdaad samen te werken, ja, absoluut. Ja.
Laten we even over uw vakdomein praten, hè. Dat testen, dat is binnen uw vakgebied. Premier De Croo zei tegen het einde van de maand dat dubbel zoveel. Wordt er genoeg getest of kan men nooit te veel testen, meneer Goossens?
Oh, ik denk dat er nooit te veel kan getest worden. Ik denk dat we inderdaad de capaciteit nog verder moeten opdrijven. Daar zijn we zeer hard aan het werken. Dus u weet dat wij nu bezig zijn met het opstarten van 8 nieuwe laboratoria. Met een dagelijks capaciteit van 7000 testen. Wanneer ze op kruisnelheid komen. Dat zal ergens begin november zijn. Dat is een huzarenstuk, hè, want je moet niet alleen nieuwe labo's bouwen, maar je moet ook heel veel personeel aanwerven. Daar zijn we ook bij ons nu in Antwerpen volop mee bezig. En je moet ook natuurlijk die toestellen geleverd krijgen, daar is men ook mee bezig. Die moeten dan geïnstalleerd worden, verbonden worden met elkaar. Dus dat is echt werken de klok rond, om dat rond te krijgen, die 8 laboratoria. Maar dit is absoluut noodzakelijk, omdat testen is natuurlijk een zeer belangrijk element in de strategie om het beheersen van deze pandemie.
En er zijn de testen die we voorlopig kennen. Ik denk dat het minister van Volksgezondheid Van den Broeke was, die zei, we moeten ook inzetten op andere tests, combinaties van tests. Wat is er nu en wat zou er nog moeten bijkomen?
Wel, er zijn natuurlijk die antigeentesten, hè, waar nu veel landen in investeren. En die
legt ons eens uit wat dat is.
Maar in feite zijn het 2 soorten testen. Hè. Dus je hebt de fameuze PCR-testen. Dat zijn die testen die het stukje RNA van het virus aantonen. Bijvoorbeeld in een keelwisser of in een neuswisser. En die testen duren ongeveer 4 tot 6 uur. Dat betekent dat je eigenlijk pas het resultaat standaardags hebt. Maar dat zijn wel zeer, zeer, zeer gevoelige testen. Mm-hmm. En daarnaast heb je die antigeentesten, die gaan het stukje eiwit van het virus aantonen, opnieuw in zo'n afnamestaal, zoals een keelwisser of een kruiswisser. En die testen duren ongeveer een kwartiertje. Dus dat zijn veel snellere testen, een beetje minder betrouwbaar dan de PCR-testen, maar wel heel snel. En dus dat heeft natuurlijk enorme voordelen. Bijvoorbeeld, in Nederland gaat men die testen nu inzetten in de scholen. Als er bijvoorbeeld 3 kinderen positief testen in een klas, gaan ze dan de rest van de kinderen of de rest van de klas ook testen. Diegenen die positief zijn, die gaan naar huis, die gaan in quarantaine. Maar diegenen die negatief zijn, die kunnen verder naar de klas gaan. Dus dat is een praktisch voorbeeld van hoe je zo'n antigeentest kunt gebruiken. Huisartsen zouden die ook kunnen gebruiken. Je kunt die gebruiken in de woonzorg. Dat is nu wat in Duitsland deze week gaan beginnen. Van 15 oktober gaan ze antigeentesten inzetten in de woonzorgcentra. Dus er zijn verschillende mogelijkheden waar je die testen kunt voor gebruiken. En ongetwijfeld zal minister Van den Broeke daar ook mee bezig zijn om die ook bij ons aan te kopen. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Maar het zijn inderdaad interessante testen, ja.
Want dat was toch wat we eerst hoorden, dat we daar niet aan gingen meedoen, aan die zeer snelle testen.
Oh, ik heb begrepen dat minister Van den Broeke daarmee bezig is en dat daar inderdaad ook snel een beslissing zal komen. Dus ik vermoed wel, maar goed, nogmaals, dat is een beslissing van de minister natuurlijk, maar ik vermoed ook dat er in België deze antigeentesten wel wellicht zullen aangeschaft worden, maar opnieuw, dat is een beslissing van de minister, maar ik weet dat hij daarmee bezig is.
Ja, maar mocht u minister zijn, dan zou u zeggen, daar gaan we voor.
Ik zou die ook aankopen, ja. Ik denk dat het natuurlijk een verhaal is. Hè. Kijk, PCR-testen hebben enorme voordelen. Wat ik het liefst zou willen doen, is eigenlijk PCR-testen combineren met speeksel. Dit, denk ik, is een zeer elegante manier om bijvoorbeeld mensen wekelijks te testen. Je kunt mensen 's ochtends een speeksel laten produceren en dat wordt dan met PCR getest, want die antigeentesten zijn onvoldoende gevoelig voor speeksel. Dus daar moet je echt wel de PCR-testen gebruiken. Ik heb contacten gehad enkele dagen geleden met collega's in China, in Hongkong bijvoorbeeld, die duizenden speekseltesten per dag doen. Mensen produceren 's ochtends een speeksel en dat wordt dan onmiddellijk getest met PCR. En dat wordt gebruikt zowel voor contacttracing als voor het stellen van de diagnose. En ik denk dat we in België daar ook wel hard aan het nadenken zijn. Onze collega's in Luik die hebben speciale tubes ontwikkeld met trechtertjes die daar kunnen opgevezen worden, waarin speeksel kan verzameld worden. Ze hebben daar ook een buffer voor gemaakt. Die heeft Cienciane vorige week getest, die zeer goede resultaten oplevert. Dus ik denk dat wat mij betreft een zeer interessante piste zou kunnen zijn. Maar daar moet je PCR voor gebruiken en geen antigentesten voor gebruiken.
Ja, dus dat heeft dan dat duurt dan ook weer langer, begrijp ik dat goed, voor het resultaat is?
Wel, met de PCR-testen heeft u... excuseer. Met de PCR-testen heeft u het resultaat standaardaags. Antigeentesten heeft u het resultaat binnen het kwartier. Maar wat men toch dikwijls vergeet erbij te zeggen, is dat die antigeentesten wel zeer arbeidsintensief zijn. Hè? Mm-hmm. Een PCR-test, dat doe je op een automaat, op een toestel. Die kunnen er honderden per uur doen. Antigeentest, dat is een manuele test. Dat is een test die je dus zelf moet doen. Ja, dat vraagt toch enkele handelingen. Dat duurt ongeveer een kwartiertje, maar dan kan je er ook niet te veel per uur doen. Dus je moet het ook een beetje relativeren. Het heeft enorme voordelen, ongetwijfeld. Maar het is ook een zeer arbeidsintensieve test. Veel arbeidsintensiever dan bijvoorbeeld de PCR-test.
Hoor ik u pleiten om zeer gedifferentieerd te werk te gaan. Hier de antigeentest, daar dat. En alles samen zouden we moeten kunnen opschalen en dus nog meer en beter testen.
Zeer juist. En ik denk dat dat nu dringend moet gebeuren. We moeten in ons land goed nadenken over hoe dat we nu gedifferentieerd de antigeentesten gaan gebruiken.
Moest u maar even door.
Excuseer. Dus ik denk dat wij goed moeten nadenken nu hoe dat we gedifferentieerd antigentesten moeten gebruiken, hoe dat we dan de PCR-testen moeten gebruiken. Waar gaan we die inzetten? Waar gaan we de antigentesten inzetten? Waar gaan we de PCR-testen inzetten? Waar zetten we in de woonzorgcentra, in de ziekenhuizen? Bijvoorbeeld, je zou ook leerkrachten kunnen testen. Je zou ook in bedrijven kunnen deze testen gaan inzetten. Maar dat vraagt toch een beetje brainstorming. En dat moet nu denk ik dringend gebeuren om dat nu te gaan uitschrijven. Okay. En ook uitrollen natuurlijk.
Maar men is daar mee bezig, we mogen gerust zijn. Het is niet dat u dat hier nu pas voor de eerste keer zegt. Nee, men is daarmee bezig om dat op grote schaal allemaal te bestellen, te bedenken en te doen.
Ja, absoluut. Ja, daar wordt zeer hard aan gewerkt. Ook dit weekend hebben we daar nog hard aan gewerkt. Dus ik kan u verzekeren dat daar heel veel mensen mee bezig zijn. Zowel politici als experten werken daar zeer goed samen. Dus ik ben ervan overtuigd dat we dan tot zo'n een beleid gaan komen en dat we inderdaad deze testen gedifferentieerd gaan kunnen inzetten, zowel PCR als antigeentesten, ja.
En wanneer hoopt u resultaten te zien van de maatregelen die we hebben genomen vorige week?
Wel, het is altijd een tweetal weken dat je moet wachten. Hè. Die zijn pas vorige week afgekondigd. Maar de vraag is of je kunt wachten tot al of niet een vertraging ziet van de pandemie. En ik vrees van niet. Dus laten we hopen dat inderdaad de vertraging optreedt. Maar dan nog denk ik dat het onvoldoende zal zijn.
De vraag stellen is soms ook een beetje beantwoorden. Hè? Dank u wel, Herman Gooses, klinisch bioloog aan het UZA.
Graag gedaan, hoor.